Bij het lied dat we zongen moest ik denken aan Jesaja 6, wat daar geschreven staat. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En de deurpin in de drempel schudden door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. Ja, Gods glorie vult de tempel. En dan is de vraag, waar raken wij aan Gods glorie? Waar komt Gods glorie ons leven binnen? Bij de zoom van Gods kleed en bij de drempels waarvan de deurpinnen schudden. De drempel, de deurpost en de zoom van Gods kleed. Dat is de plek waar Gods glorie ons leven raakt. Waarom bij de zoom van Gods kleed en waarom bij de deurpost van de tempel? Wel, ze hebben allebei met Gods Torah, Gods wet te maken. Aan de deurpost werd de mezuza gehangen met Gods Torah erop. En aan de zoom van je kleed had je de tzitzit hangen. De blauwe draadjes die ook verwezen naar de Torah, naar het woord van God. Wanneer wij willen zingen heilig, heilig, heilig en in Gods heilige aanwezigheid willen komen en Gods glorie willen raken, zullen we aan de deurposten van Gods wet moeten waken, dag in dag uit. En als we aan de deurpost en de zoom van de kleed van Yeshua waken, aan de Torah, aan de wet die Jezus ons heeft gegeven, dan zullen wij Gods glorie zien en daar binnen mogen gaan. Nou, ik ga daar straks nog wat meer over zeggen. We gaan vandaag nadenken over de Torah. Ik ga daar straks wat meer woorden aan geven. Maar eerst eventjes ja, het nieuws van afgelopen week. Het heeft me wel een beetje bezig gehouden, moet ik zeggen, wat er allemaal in de wereld gebeurt. En er gebeurt heel veel momenteel. En ik denk eventjes aan de drones die Polen binnen zijn gevlogen, die neer zijn geschoten, mede door Nederlandse F-35's. F-35's volgens mij. Maar ook het besluit van de overheid van de week om strafbaar te stellen wanneer je homoseksueel geaarde mensen zou willen veranderen. Ja, er gebeurt nogal wat deze week. De dood van Charlie Kirk, ook zoiets. Best wel heftige dingen. En ik kan me zo voorstellen dat je daar, als je daarover nadenkt, dat we best wel een beetje kunnen denken van ja, wat gaat er allemaal nog ons overkomen in de komende tijd? Hoe lang gaat het nog vrede blijven in Europa? Hoe lang gaat het nog duren voordat wij als Nederland ook in een oorlog betrokken raken? Hoe lang gaat het nog duren dat we als christenen in vrijheid kunnen leven? Of gaat er straks een stuk vervolging losbarsten? Op basis van de wetten die nu aangenomen worden. Dat zijn vragen die mij wel hebben bezig gehouden. Er zijn dingen in beweging en die kunnen niet lang meer onze deur voorbij gaan. En dan is de vraag, hoe gaan we daarmee om? En wat mogen we van Nederland nog verwachten? Ik geloof dat er best wel zware tijden aan kunnen breken, maar ik geloof ook dat we hele hoopvolle dingen kunnen verwachten voor ons land en volk. Heel vaak als volken onder druk komen te staan, als er oorlog komt, als er verdrukking komt, als er narigheid komt, dan gaan de mensen weer roepen tot God. Dat is heel vaak zo. Denk aan de Tweede Wereldoorlog, de kerken liepen ineens vol. Mensen gingen allemaal weer bidden tot God. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan waarin mensen toch weer naar God gaan roepen. En ik zie ook hoopvolle tekenen de laatste tijd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb in de laatste maanden meer gesprekken gehad met ongelovige mensen op straat dan in de jaren daarvoor. Er is een groeiende openheid onder mensen voor het evangelie, voor het geloof. Het is echt voelbaar, merkbaar. Er is een verandering in atmosfeer in Nederland. Mensen zijn echt zoekend, zijn hongerig. Het is een tijd om uit te gaan en het evangelie te vertellen. Ja, ik geloof dat we een tijd ingaan waarin wel eens veel mensen nog tot geloof zouden kunnen gaan komen. Een moeilijke tijd, maar ook een tijd van opwekking zouden we het misschien kunnen noemen. Ik denk dat die beide hand in hand gaan. Nou, we gaan een nieuw seizoen in. Een nieuw seizoen, letterlijk de scholen gaan weer beginnen, zijn weer begonnen. We gaan als EGJW een nieuw seizoen in, maar ik geloof dat we ook als Nederland zijn een nieuw seizoen ingaan. En als je een nieuw seizoen ingaat, dan moet je nieuwe kleding aantrekken en dan moet je je daarop voorbereiden. En ik liep een tijdje, van de week liep ik door het bos en zag al die kastanjes die uit de bomen vallen. Ik had zo'n kastanje opgepikt en die heeft dan zo'n stekelige huid. Tenminste, die ik had gevonden, die had zijn huidje nog om. Zo'n stekelige groene huid. En op een gegeven moment, ik had hem op mijn bureau gelegd. En hij ging op een gegeven moment vanzelf ging hij open na een paar dagen. Hij begon zo open te gaan en die kastanje kwam er zo uit tevoorschijn. Toen dacht ik, ja, dat is wel een prachtig beeld eigenlijk. Hè? We hebben soms nog zo'n stekelige buitenkant, zo'n oud jasje wat eigenlijk niet meer past. En dat moet dan openbarsten, dat moet eraf gaan. En dan komt er zo'n prachtig glanzende bruine kastanje uit tevoorschijn. En ik geloof dat we gaan een nieuw seizoen in. Maar we zullen ook nieuwe jassen aan moeten trekken om in dat seizoen staande te kunnen blijven. Jezus heeft gezegd in Lucas 5, vanaf vers 37. Niemand doet nieuwe wijn in oude zakken. Anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten. En de wijn zelf zal eruit stromen. En de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen. En beide blijven ze behouden. En niemand die oude wijn drinkt wil meteen nieuwe. Want hij zegt de oude is beter. Nou, er zitten twee dingen in. Als je nieuwe wijn krijgt, een nieuw seizoen, dan moet je ook nieuwe zakken hebben om dat in te stoppen. Dus je zult zelf ook een verandering moeten ondergaan. Anders kun je dat nieuwe wat God gaat geven niet ontvangen, niet vasthouden. Dan gaat je zak scheuren, zou je kunnen zeggen. En dan stroomt de wijn eruit. Vroeger bewaarde men wijn nog in zakken, in plaats van in die flessen die we tegenwoordig hebben. Ja, maar dan deed je die wijn, als je nieuwe wijn in oude zakken deed, dan scheurde die zakken kapot. Je moest nieuwe zakken voor nieuwe wijn. Een nieuw jasje voor een nieuwe tijd. Maar het tweede wat erin zit, men wil geen nieuwe wijn, want men zegt de oude is beter. En dat is ook met ons mensen zo. Hè? Als je een nieuw seizoen ingaat, dan zijn we mensen geneigd om het liefst bij het oude te willen houden. Dat oude, dat was altijd beter. Wat we hadden, dat was altijd beter dan nu. Het gaat altijd slechter volgens de beleving. Wij mensen zijn niet zo ingesteld op verandering. We willen altijd de oude wijn. En toch gaat er een nieuw seizoen komen. Dus we zullen nieuwe zakken moeten ontvangen van de Heer. Nou, ik wil vandaag met u bij de vraag stilstaan. Wat is dat nieuwe jasje? Wat zijn die nieuwe zakken die we nodig hebben om dit nieuwe seizoen binnen te gaan? Om die nieuwe wijn die God gaat geven, om die aan te kunnen. En ik wil daarvoor een stukje lezen uit Deuteronomium 27. En daar wil ik met u vandaag over na gaan denken. Daarin komt volgens mij prachtig naar voren hoe wij nieuwe zakken kunnen aanmeten. We moeten bedenken, in Deuteronomium 27 staat het volk van Israël op het punt om het beloofde land binnen te gaan. Ze gaan een nieuw seizoen in. Ze gaan nieuwe zegeningen ontvangen in het beloofde land. En dan gebeurt het volgende. Mozes gebood het volk samen met de oudsten van Israël. Neem al de geboden die ik u heden gebied in acht. En op de dag dat u de Jordaan oversteekt naar het land dat de Heer uw God u geeft, moet het zo zijn dat u voor uzelf grote stenen opricht en die met kalk bestrijkt. En u moet alle woorden van deze wet daarop schrijven als u overgestoken bent, opdat u komt in het land dat de Heer uw God u geeft, een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heer, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft. En als u de Jordaan bent overgestoken, moet het zo zijn dat u deze stenen, waarover ik u heden gebied, opricht op de berg Ebal en dat u ze met kalk bestrijkt. U moet daar een altaar bouwen voor de Heer uw God, een altaar van stenen die u niet met een ijzeren voorwerp mag bewerken. Van hele stenen moet u het altaar van de Heer uw God bouwen en daarop brandoffers brengen voor de Heer uw God. Ook moet u dankoffers offeren en daar eten en u verblijden voor het aangezicht van de Heer uw God. En u moet op de stenen alle woorden van deze wet schrijven, duidelijk en goed. Nou, hier is iets vreemds aan de hand. Als je het op het eerste oog leest, dan lijkt het alsof de Israëlieten, als ze daar naar de berg Ebal gaan, eerst een paar stenen overeind moeten zetten en daar de wet, de Tora van God, op moeten schrijven. En dan een paar stenen moeten pakken en een altaar moeten bouwen. Maar als we goed lezen, lijken dat dezelfde stenen te zijn. Er staat namelijk in vers 6, van hele stenen moet u het altaar van de Heer uw God bouwen en daarop brandoffers brengen. En dan vers 8, u moet op de stenen alle woorden van de wet schrijven. Duidelijk en goed. Dus tenminste wordt hier de suggestie gewekt dat de stenen waarvan het altaar gebouwd wordt, die natuurstenen, dat daar de Tora, de wet van God, opgeschreven moet worden. Dat is in ieder geval de suggestie die deze tekst wekt. Waarom zou je nou de wet van God schrijven op stenen waarmee je een altaar bouwt? Dat is toch super onpraktisch? En dan ook nog eens op stenen die niet gehouwen zijn, die van natuurstenen. Nou, natuurstenen zijn niet zo netjes gepolijst dat je er mooi op kunt schrijven. Maar je moet het bekalken, je moet de wet van God erop gaan schrijven en dan moet je de offers op gaan brengen. Nou, zeer onpraktisch zou je zeggen. Maar er zit een hele diepe gedachte achter. Wat is dat idee, dat van die stenen waar dat altaar op gebouwd moet worden, dat die Torah daar opgeschreven moet worden? Nou, allereerst even de vraag, voordat ik hierover verder ga en deze vraag probeer te beantwoorden met jullie. Wat is de Torah? Velen van jullie zullen wel weten wat de Torah is. Sommigen zullen ook zeggen, ja, ik heb dat woord nog nooit gehoord. Nou, de Torah, zijn de eerste 5 boeken van de Bijbel. De eerste 5 boeken van Mozes. Van Genesis tot en met Deuteronomium. Wij kennen het ook wel onder het woordje wet. We zeggen vaak wet, dan hebben we het over de eerste 5 boeken. Maar eigenlijk moet de Torah vertaald worden met onderwijzing. Het is een onderwijzing. Dat heeft een wat positievere klank dan wet. Als je aan een wet denkt, dan denk je aan een droog wetboek. Maar het gaat over een onderwijzing. Over hoe leef je het leven nou? Torah betekent letterlijk in het Hebreeuws onderwijzing. En dat is het woord wat de Bijbel zelf gebruikt voor deze 5 boeken. Altijd als de Bijbel spreekt over het woord van God, over de 5 boeken van Mozes, over de wet, dan spreekt het over de Torah in het Hebreeuws. Dat is het Hebreeuwse woord, Torah. Onderwijzing. En het bijzondere is dat als je de Bijbel leest, in de dagen dat de Bijbel geschreven werd, was dit het woord van God. De eerste 5 boeken van de Bijbel. Dat was het woord van God. En dat was heel vanzelfsprekend. Als wij het over het woord van God hebben of over de Bijbel, dan hebben we het over de 66 boeken die we hierin hebben staan. Maar als de Bijbel spreekt over het woord van God, dan spreken ze altijd over de eerste 5 boeken van de Bijbel, over de Torah. Dit boek bestond namelijk nog niet toen het geschreven werd. Ja, toen de schrijvers, de boeken die hierin kwamen, aan het schrijven waren, bestond dit boek nog niet. Want het was nog in de maak. Dus wanneer er in de Bijbel sprake is van het woord van God, en dat is nog op nogal wat plekken, dan gaat het altijd over de Torah, over de eerste 5 boeken van Mozes. En dat is ontzettend belangrijk om te begrijpen. Want dan snappen we ook, als het woord voorkomt in de Bijbel, dat we het niet hebben over dit hele boek, maar dat het in het bijzonder gaat over de eerste 5 boeken. Over de wet. Velen beschouwen die eerste 5 boeken, de wet, als afgedaan. Men zegt, ja, Jezus is gekomen, hij heeft de wet vervuld, hij heeft voor ons betaald, dus met die wet hoeven we niets meer. Maar dat gaat regelrecht in tegen wat de Bijbel door de hele Bijbel heen over het woord van God zegt. Het woord van God, de Torah, wordt van kaf tot kaf wordt geprezen als een heerlijk boek. Als je daaruit leeft, dan zal het je goed gaan. En als je daartegen ingaat, dan zul je vloek over je leven halen. Lees bijvoorbeeld Psalm 119. In ieder vers wordt de Torah, het woord van God, wordt geprezen en verheerlijkt. Ja, het is een lamp voor je voet. Het is het heerlijke woord wat God aan je geeft om je levenspad zuiver te houden. Het geeft je wijsheid, meer dan alle leraren die wijsheid kunnen aan je over kunnen brengen. De Torah van God wordt geprezen. En ook Jezus onderwees de wet, de Torah. Hij was een Torah-leraar. Hij zei in Matteüs 5 zelfs dat er geen tittel en jotta van de wet van de Torah voorbij zou gaan, totdat het alles gebeurd zou zijn. En een tittel en een jotta, dat waren de kleinste leestekentjes en het kleinste lettertje wat je in die Torah, in die 5 boeken van Mozes, aan kan treffen. Dus Yeshua onderwees die. En hij zei tegen zijn leerlingen, jullie moeten het ook onderwijzen en onderhouden. Want degenen die het onderwijzen en onderhouden, die zullen groot worden genoemd in het Koninkrijk van God. En wie één van deze geboden afschaft en ze niet onderwijst en niet doet, die zal de kleinste genoemd worden in het Koninkrijk van God. Dat zei Yeshua in Matteüs 5. Dus hij heeft nooit wat afgedaan aan de Torah. Hoewel er een nieuwe tijd is ingegaan toen Yeshua kwam, we hoeven nu niet meer zalig te worden door het houden van de wet. Hij heeft voor onze zonden betaald. Is die Torah nog steeds de goede instructie van God voor het leven? En dat blijft zo. Stel je voor, je hebt een auto. Er zit een handleiding bij. Zo'n dik boekwerk. Er staat alles in hoe je met die auto om moet gaan. En je hebt helemaal geen verstand van auto's. Maar je denkt, oh nou, nu ik de auto heb, heb ik de handleiding niet meer nodig. Hup, in de prullenbak. Wie, als die goed zou nadenken, zou dat doen. Die handleiding heb je juist om met die auto overweg te kunnen. Die handleiding ga je niet weggooien als je de auto hebt. Nou, zo gaan veel mensen wel met de Torah om. We krijgen de instructie die over Yeshua en over Jezus spreekt. Hè? Jezus is Yeshua. We hebben in de instructie die over Jezus spreekt en over het leven met God. En daar staat voorspeld hoe Jezus alles zou komen vervullen. En dan komt Jezus, de vervulling van de wet, de levende wet. En hij vervult het allemaal. Zeggen we, oh, nou dan hebben we de vervulling, dan kunnen we de handleiding weggooien. Die hebben we niet meer nodig, we hebben de vervulling. Nee, zo gaan we toch niet met het woord van God om. Het woord van God, dat is hetgene wat Jezus kwam uitleven. Hij kwam daarop wijzen. Hij kwam het onderwijzen. Hij kwam het in ons leven tot leven wekken. Deze wet, deze Torah, dat is ons leven. Dat kwam Yeshua aan ons geven. Nou, ik wil even naar die vraag terug die ik net stelde. Waarom zou de wet van God nou op die stenen van dat altaar geschreven worden? Onbewerkte natuurstenen, met kalk bestrijken, die wet erop schrijven en vervolgens een offer erop brengen. Dus je gaat nog vuur op offeren of brengen. Dan gaat die tekst toch onleesbaar zijn en aangetast worden. Ja, ik geloof dat hier in ieder geval twee hele diepe geheimen in verborgen zitten. Ten eerste verwijzen die stenen van dat altaar verwijzen naar ons stenen hart. Wat wij als mensen van nature allemaal hebben als we niet bekeerd zijn. Ons stenen hart. Wij hebben een hart van steen als God ons niet bekeert. Hardheid van binnen. En de opdracht van God is, schrijf nou mijn wetten op je hart. Op de Sinaï krijgt het volk van Israël krijgt de wet. De wet moet op het hart geschreven gaan worden. Maar die wet die krijg je niet op je stenen hart geschreven. Want het zijn natuurstenen, je kunt het niet goed lezen. Het wil niet werken. Op een stenen hart kun je die Torah, die wet van God, kun je niet goed daarop schrijven. Het wordt niet goed leesbaar. Hoe je ook je best doet, het wordt nooit goed leesbaar. Je kan proberen te schrijven wat je wil. Je kan proberen uit eigen kracht die wet, die Torah van God te houden. Het zal je niet lukken, het zal niet leesbaar worden. Maar er is een oplossing. Er valt vuur op het altaar. En dan gaat er iets gebeuren. Ook op ons hart gaat vuur vallen, het vuur van Gods geest. En dan gaat er iets heel moois gebeuren. Wanneer de Heilige Geest het vuur op ons hart laat vallen, dan gaat ons hart van een stenen hart in een vlezen hart veranderen, in een zacht hart. Het gaat zacht gemaakt worden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat zelf de Torah, de wet van God, op ons hart schrijven, zodat die leesbaar wordt voor de mensen om ons heen. Even een klein beetje context, klein uitstapje. Als het te veel is, dan mag je het vergeten. De wet op Sinaï werd gegeven op Shavuot, op wekenfeest. Vele eeuwen later, precies op dit feest, op wekenfeest, op Shavuot, werd de Heilige Geest uitgestort. De Heilige Geest werd uitgestort op wekenfeest. Waarom? Omdat de wet ook op ditzelfde feest gegeven werd. De Heilige Geest kwam en werd uitgestort om de wet op ons hart te komen schrijven. Er werd vuur uitgestort. Je zag het vuur op de leerlingen verschijnen. Het vuur van Gods geest. Nou, een zacht hart moeten we krijgen. En er wordt wel eens gezegd, ja, we hebben een stenen hart van nature en we moeten een zacht hart krijgen. En dan wordt het als volgt uitgelegd. We moeten allemaal lief en aardig voor elkaar zijn. Dat is een zacht hart wat je krijgt. Allemaal lief en aardig voor elkaar zijn. Nou, de Bijbel spreekt daar heel anders over. Een zacht hart heeft een bepaald doel. Namelijk dat je de wet van God gaat gehoorzamen. Dat is een zacht hart. En ik wil dat eventjes met jullie lezen. Vanuit Jesaja 63, vers 10. Als je een Bijbeltje met je mee hebt genomen, dan kun je dat ook meebladeren. Het is belangrijk om zelf een Bijbel bij je te hebben. Even kijken. Nee, die verwijzing die klopt helaas niet. Moet Jeremia 31, vers 33 hebben. Jeremia 31, vers 33. Daar staat het volgende. Voorzeker, dit is het verbond, het nieuwe verbond, dat ik na die dagen met het huis Israël sluiten zal, zegt de Heer. Ik zal mijn wet, mijn Torah, in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder tegen zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heer, want ze zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken. Dus er staat eigenlijk dat wanneer de Heilige Geest uitgestort wordt, wanneer dat nieuwe verbond in werking gaat treden, dan gaat God zelf de wet in ons binnenste geven. De wet in zijn volk, in het hart van zijn volk schrijven. En in Ezechiël 11 staat het eigenlijk nog duidelijker. In Ezechiël 11, vanaf vers 19, daar staat: ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam wegdoen en een hart van vlees geven, zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij mijn volk zijn en zal ik hun een God zijn. Ezechiël 11, vers 19 en 20. Dus daar staat heel duidelijk geschreven dat God gaat het stenen hart uit ons hart wegnemen. Hij gaat er een vlezen hart, een zacht hart voor teruggeven. Waarom? Zodat wij in de verordeningen en de bepalingen en de wetten van God gaan wandelen. Dat is expliciet wat Ezechiël 11, vers 19 en 20 zegt. En wat Jeremia ook aangaf, als er een nieuw verbond gaat komen en de geest gaat uitgestort worden, dan gaat mijn volk in mijn wetten wandelen. Dan gaan ze mijn verordeningen houden, gaan ze mijn bepalingen volgen. Daarom kan het ook niet zo zijn dat er een tegenstelling is tussen wet en geest. Er is geen tegenstelling, de Heilige Geest komt de wet in ons hart schrijven. Dat is het hele punt wat de profeten hebben geprofeteerd en wat op Shavuot, op Pinksteren, werd vervuld. De Heilige Geest kan ons hart zacht maken, zodat we niet meer in rebellie tegen de wetten van God ingaan, maar zodat we de wetten van God van binnenuit omarmen en dat ze zichtbaar worden in ons leven. Waarom moeten we daar een zacht hart voor hebben? Nou, omdat we van binnenuit naar die wetten moeten gaan leven. Als wij proberen de uiterlijke regeltjes te gehoorzamen, proberen het uit eigen kracht te doen, dan gaat dat niet. Want dan probeer je die Torah op stenen te schrijven. Natuurstenen, dat gaat niet, dat wordt niet leesbaar. Maar de Heilige Geest komt ons hart veranderen. Komt de rebellie wegnemen. Komt zorgen dat we van binnenuit naar de bedoelingen van God gaan leven. Dat we een diep verlangen krijgen om Gods wetten en Gods bedoelingen uit te gaan leven. Nou, dat zijn de nieuwe jasjes, de nieuwe zakken die we nodig hebben als we een nieuw seizoen binnengaan. Mozes prent het de Israëlieten keer op keer in. Hij zegt, jullie gaan straks het beloofde land in. Jullie gaan straks heel veel zegen ontvangen. God gaat jullie geweldige dingen geven en doen voor jullie. Maar één ding, houd je aan de wetten van God. Houd je aan de wetten van God. Houd je aan de wetten van God. Als je dat niet doet, dan heb je geen nieuwe zak om die nieuwe zegen in te kunnen houden. Dan zal het barsten en dan zul je binnen de kortste keren in ballingschap gevoerd worden. Dan ben je de zegen kwijt. Je kunt de zegen alleen vasthouden als je je aan de bedoelingen en de wetten van God houdt en anders niet. Een nieuw seizoen vraagt een nieuwe zak om dingen in te bewaren. En dat is de Torah, de wet van God. 2 weken geleden was Martin Koornstra hier. En ik vond het overigens een prachtige preek die hij hield. Mooi evenwichtig. Het radicale midden. Weet u het nog? Het radicale midden. Aan de ene kant gebeuren genezingen soms wel. Aan de andere kant gebeuren genezingen soms niet. Maar alles moet leiden naar een leven met Jezus. Jezus is er in alles bij. Hij zei ook, je hebt het woord van God en je hebt de geest van God. Ook die, daar moet je ook in het radicale midden staan. Allebei horen ze bij elkaar en ze leiden ons naar een leven dichter bij Jezus. Allebei zijn ze nodig. Hij haalde ook Matthäus 28 aan. Hij zei, Jezus heeft gezegd, ga dan heen, onderwijs al te volken, hen doopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend al wat ik u geboden heb in acht te nemen. En hij paste dat toe op de wonderen en de tekenen. Hij zei, Jezus heeft zijn leerlingen wonderen en tekenen onderwezen. Dus dat moeten wij ook doen. Jezus heeft ons onderwezen alles te doen wat hij hen geleerd had. En dat we dat ook aan de volken moesten onderwijzen. Maar ik denk dat dat minstens zozeer op het Torah-onderwijs van Jezus van toepassing is. Jezus heeft zijn leerlingen in de Torah onderwezen, de wet onderwezen. En hij zei dat daar niets van afgedaan zou worden in Matthäus 5. Geen titel of jotta. Hij zei dat het alles onderwezen en gedaan moest worden. En dan zegt hij in Matthäus 28, ga dan heen, ga naar alle volken, ga hun onderwijzen alles wat ik jullie geleerd heb. Nou, wat heeft Jezus zijn leerlingen geleerd? De Torah te volgen. Hij onderwees de Torah, de wetten van God. Zij werden uitgezonden om al die dingen te gaan onderwijzen aan alle volken. Ja, we hebben de geest nodig. Ja, we hebben wonderen en tekenen nodig. Ja, we hebben een nieuw hart nodig. Maar we hebben ook Gods woord nodig, Gods Torah, de zakken om het vast te houden. Wanneer wij alleen het werk van de geest willen, en we willen alleen de wonderen en de tekenen en de geweldige dingen van de Heer, we willen het nieuwe leven in vrijheid, maar we willen de zakken niet om het vast in te houden, dan zullen de zakken barsten en dan zullen we de wijn verliezen. Woord en geest, Torah en geest, ze horen bij elkaar, ze kunnen niet zonder elkaar en ze leiden allebei naar een leven dichter bij Jezus. Allebei zijn ze van essentieel belang. Jezus wordt het woord in mensenvlees genoemd. Het woord in mensenvlees. Dat betekent dus, als je het in Joodse oren hoort, de Torah in mensenvlees. Hij was de Torah in mensenvlees. In de dagen van Jezus was het woord van God was de Torah. Hij is de Torah in mensenvlees. Waarom? Omdat hij de Torah volledig uitleefde, volledig juist onderwees en zijn leerlingen daarin leerden wandelen. Hij is de levende Torah. Hoe kunnen we dan zeggen, de wet heeft afgedaan, we hebben daar niks mee te maken, terwijl we de levende Torah dienen. En de levende Torah wil in ons hart komen wonen. Hoe kan de Torah dan niet zichtbaar worden in ons leven, als de levende Torah Jezus in ons hart komt wonen? Dat is gewoon simpelweg niet mogelijk. Dan heb je Jezus niet ontmoet. Jezus is de levende Torah. Volledig gevuld met de Heilige Geest. Hij komt in ons hart wonen. En Gods bedoelingen, Gods wet gaat zichtbaar over ons leven geschreven staan wanneer wij Jezus in ons leven aanvaarden. Dan wordt het herkenbaar. En natuurlijk is er een verandering in seizoen opgetreden toen Jezus kwam. Ik wil niet zeggen dat alle wetten zoals in het Oude Testament onder de oude bedeling golden precies zo nu ook gelden. Dat wil ik niet zeggen. Er zijn dingen veranderd. Er is een nieuw seizoen gekomen. Jezus heeft bepaalde dingen ook net even anders uitgelegd. Zo heeft hij bijvoorbeeld over de voedselwet heeft hij bepaalde dingen gezegd, waaruit zou kunnen blijken dat dat mogelijk niet meer verplichtend hoeft opgelegd te worden. Maar de geestelijke betekenis daarvan blijft staan. De onreine dieren hebben met onreine geesten en demonen te maken. Goed, daar kan ik ook een hele aparte preek weer over houden. Als je daar wat meer over wil weten, dan kun je het nog eens terugluisteren. Ik heb een tijdje geleden, een paar weken geleden, heb ik in de gemeente Shamar in Den Haag daarover gesproken. Maar Yeshua die past de wetten in geestelijke zin toe. De voedselwetten gelden in geestelijke zin nog. Ja, mogelijk dat we dat niet meer letterlijk verplichtend hoeven op te leggen. En zo zijn er dingen veranderd. Sommige wetten die veranderden toen Jezus kwamen, werden vervuld, werden tot een nieuwe bestemming gebracht. Maar het punt blijft staan dat als Jezus komt, dat hij de Torah, de wet van God in ons hart komt schrijven, dat die herkenbaar en leesbaar wordt in ons leven. Er is een nieuw seizoen. Als het vuur van Gods geest op het altaar van ons hart valt, dan wordt de wet van God zichtbaar. En ik wil daarom vanmorgen ook een lans breken om als we het over het woord van God hebben, dat we ook gewoon de term Torah durven te gebruiken. Het is misschien een nieuwe term, het is misschien niet zo gebruikelijk, maar ik wilde toch een lans verbreken om dat gewoon te gebruiken. Dit is hoe de Bijbel over het woord van God spreekt. Dit is hoe Jezus getypeerd wordt. Hij was de levend geworden Torah. Hij was de levend geworden wet. Hij kwam dit in ons leven brengen, in ons leven schrijven. Het is ontzettend belangrijk om ons daarin te verdiepen. Ik wil naar nog een tweede geheim in dit altaar. Waarom wordt de wet van God op de stenen van een altaar geschreven, op natuurstenen die ongepolijst zijn, die mogelijk door het vuur van het offer aangetast worden, zodat de Torah niet meer goed leesbaar is. Waarom zou God zijn wetten op zo'n steen willen schrijven dat het onleesbaar wordt? Nou, ik geloof dat er een hele diepe betekenis in zit. Jezus is de levende Torah en hij kwam naar deze wereld toe. En wat denk je? Leidde hij een mooi, prachtig, gepolijst, net leven, waarin de woorden van God allemaal prachtig in hoofdletters en versiersels geschreven stond? Nee, hij leidde geen gepolijst, net leven. Hij leidde een leven van gebrokenheid. Hij werd hevig mishandeld, hij werd gemarteld. Hij werd helemaal tot een kapot geslagen, aan een kruis genageld. De Torah werd compleet toegetakeld toen hij hier op aarde rondliep. En dan zou je kunnen zeggen, waarom? Dan is hij toch niet meer leesbaar? Maar dat is het hele punt. Hij kwam dat doen voor ons. Hij kwam, de levende Torah. Hij onderging al die martelingen. Hij werd totaal misvormd voor ons. Waarom? Om de vloek voor ons weg te dragen. Waar moest het altaar opgericht worden? Op de berg Ebal. Je had twee bergen. Je had de berg Gerizim, de berg van de zegening. En je had de berg Ebal, de berg van de vloek. Waarom zou je Gods Torah willen oprichten op de berg van de vervloeking en niet op de berg van de zegen? Als wij mensen het voor het kiezen hadden gehad, hadden we de Torah waarschijnlijk op de berg van de zegen opgericht. Toch? En niet op de berg van de vervloeking. Maar dat was het hele punt. Yeshua kwam, de levende Torah. En hij kwam om zichzelf te offeren op de berg van de vervloeking. Om de vloek voor ons weg te dragen. Hij ging niet netjes bij de zegenkant staan en zei, nou, hier, ik kom eens even lekker genieten van de zegen hier in het beloofde land. En ik kom jullie eens even prachtig laten zien hoe het allemaal moet en hoort. Nee, hij kwam lijdend. Hij kwam op de berg van de vervloeking. Hij werd uitgespuugd. Hij werd veroordeeld. Hij werd gedood. Om voor ons de vervloeking weg te dragen. En dat is het diepe geheim van Yeshua, die de levende Torah is. Hij was degene op wiens hart het volledig geschreven stond, maar hij werd gemarteld en gedood. Ja, het punt dat de vloek is weggenomen, dat geeft ons de zegen. Eigenlijk, als je het goed beschouwt, heb je soms meer aan vervloeking dan aan zegen. En dat klinkt misschien gek, maar van zegen gaat geen boodschap uit en van vervloeking wel. Als je zegen erft, de zegen zegt nooit, je moet die en die kant op. Als mensen zegen ontvangen, denken ze, oh, nou, het gaat wel lekker. Maakt het allemaal niet uit, dan kan ik gewoon lekker voortgaan zoals ik ga. Wanneer de vloek je treft, dan zegt de vloek, niet deze kant op, je moet die kant op. De vloek wijst ons de weg. De vloek, het oordeel wat in jouw leven komt, zegt, deze deur gaat dicht. Hier moet je niet wezen, je moet die kant op. En daarom wordt de Torah op de berg van de vervloeking geschreven. Yeshua droeg voor ons de vloek weg. Hij stierf op de berg van de vervloeking. Hij droeg dit offer voor ons, zodat wij bij God konden komen. Zodat de vloek ons leven niet zou hoeven te treffen. En alleen als we hem volgen, zullen we ook onder die vloek uitkomen. En dat is de grootste zegen die je kan hebben. De grootste zegen die je in het leven kan ontvangen is dat de vloek weggedragen is, ook voor jou. Wij hebben allemaal van nature de vloek verdiend van God. Wij hebben allemaal van nature een stenen hart. We kunnen niet zonder Jezus. Maar omdat hij stierf voor ons, omdat hij de vloek heeft weggedragen, kunnen wij nu een nieuw leven leven met hem. Kunnen wij zijn geest ontvangen? Kunnen we een nieuw en zacht hart ontvangen? Wat niet in rebellie tegen de bedoelingen van God ingaat, maar wat naar de bedoelingen van God wil leven. En waarop het vuur van Gods geest zal branden. Om terug te komen bij het begin. We gaan een nieuw seizoen in. Hoe gaan we dit nieuwe seizoen in? Ik geloof dat we in het nieuwe seizoen bijzondere dingen van God kunnen gaan meemaken. We kunnen gaan meemaken dat er heel veel mensen tot geloof komen. We kunnen wonderen en tekenen gaan meemaken. We kunnen bijzondere dingen van Gods geest gaan meemaken. Maar willen we dit alles vast kunnen houden? Willen we werkelijk geworteld zijn? Hebben we echt een focus op Gods goede bedoelingen en Gods wetten nodig? En dat we daaruit ook willen leven. En dat we niet zeggen, nou daar hebben we niks meer mee. Dat hebben we niet meer nodig. We leven nu in vrijheid, dus we kunnen het wel aan de kant gooien. We hebben echt Gods woord, Gods Torah nodig. En dan zullen we de zegen vast kunnen houden. Als de Torah en de geest in Jezus samenkomen, dan hebben we een duurzame zegen die voor altijd zal blijven. Ik wil afsluiten met de gelijkenis van de zaaier. Jezus heeft een gelijkenis verteld waarin hij dit principe eigenlijk prachtig duidelijk maakte. Hij zei, als het woord van God, de Torah, gezaaid wordt, de onderwijzing van God gaat uit, dan is het als een zaaier die zijn zaad uitzaait. En hij zaait breed uit. Hij gooit het zaad gewoon breed uit. En dan heb je verschillende stukken grond waarin dat zaad kan vallen. Je hebt een grond waarin het zaad valt, maar het valt op de weg. En dan kan het niet wortels schieten en de vogels van de hemel komen, die pikken het en het is weg. En je hebt een stukje grond waar doorns en distels groeien. En dan valt het in en dan komt het wel een beetje op, maar de doorns en de distels verstikken het. En je hebt de rotsbodem. Daar kan het niet diep wortelen, dus het groeit wel een klein beetje op. Maar als de hitte van de dag aanbreekt, dan verdort het. En dan heb je de goede grond. De grond waarin dat zaad valt en dat groeit op en het draagt heel veel vrucht. Sommig 30-voudig, 50, 100-voudig, 70, 80%. Maakt niet uit, maar het groeit op en het draagt vrucht. Nou, de leerlingen hebben Jezus gevraagd van, ja, leg die gelijkenis nou eens aan ons uit. En toen zei Jezus, ja, het is eigenlijk als volgt. Als het woord van God uitgaat en het valt bij de weg, dat zijn mensen die, die horen eigenlijk het woord van God en in het ene oor gaat het erin en in het andere oor gaat het weer uit. Er gebeurt gewoon niks. Satan pakt het meteen weg, die rooft het meteen weg. En dan zijn er ook mensen, daar valt het zaad op de rotsbodem. En dat zijn mensen die nemen het evangelie, het woord van God wel met vreugde aan, maar ze wortelen niet. Ze doen er uiteindelijk niet iets mee dat ze echt wortelen. En zodra er verdrukking komt, of narigheid of tegenslag, dan is het vloep, is het weg. En dan heb je ook mensen waarvan de grond als doorns en distels is. Daar groeit het wel op, het zaad van Gods woord. Maar de zorgen van de wereld, van het leven en de verleidingen en alle andere dingen die erbij komen, die overgroeien het, verstikken het en het kan geen vrucht dragen. Maar de goede aarde, dat zijn de mensen die het woord van God horen, erin wortelen, eruit leven en er in volharding vrucht naar dragen. Dat zijn de mensen bij wie het daadwerkelijk vrucht draagt. Daarmee zei Jezus, dat wij het woord van God niet alleen moeten horen met onze oren, maar we moeten er ook in gaan wortelen, we moeten ermee bezig blijven, we moeten erin studeren, we moeten erover herkauwen, we moeten het herlezen en herlezen, echt diep in wortelen. En we moeten ermee bezig blijven, we moeten het boven alles zetten waar we in het leven mee bezig zijn, of het nou zorgen zijn, of verlangens, of dingen die we willen. Dan gaat het opgroeien en dan moeten we er ook vrucht naar dragen, we moeten het doen. Met alleen woorden zijn we er niet. We moeten er ook vrucht naar dragen. Het moet ook in ons leven iets gaan doen. Het moet in onze daden zichtbaar gaan worden. Nou, dat is eigenlijk precies wat het is. Yeshua zaaide het zaad van het woord uit. En hij legde uit hoe je het leven met God moest leven. En hoe je naar de goede bedoelingen van God kon leven, van binnenuit. Maar sommige mensen die hoorden het en die gingen het andere oor weer uit. En die deden er niks mee. En andere mensen die namen het wel eventjes met vreugde aan. Maar ja, zodra het tegen zat, dan dachten ze, ja, wat hebben we hier nou aan? Hier hebben we geen voordeel van. En ze gooiden het weer aan de kant. En er waren mensen die gingen ermee bezig, maar die werden te druk met andere dingen. Die werden door de roes van het leven bevangen. En het droeg geen vrucht. En er waren mensen die namen het woord van God aan. En het groeide op en het droeg veel vrucht en ze leefden het ook uit. Nou, dan wordt de wet van God zichtbaar op jouw hart geschreven. Dan wordt het zichtbaar voor de mensen om je heen, herkenbaar. Dan wordt Jezus zichtbaar, de levende Torah. Dan wordt hij zichtbaar in ons leven. Nou, ik hoop van harte dat wij als die goede grond mogen zijn. En laten we daar ook om bidden. Dat wij als die goede grond mogen zijn. Hoe word je nou een goede grond? Moet je dan heel hard gaan werken? Nou, ik denk niet dat je zelf kan zeggen van, nou, ik wil nu eens even een goede grond worden. Nee, die goede grond, dat word je doordat de Heilige Geest jouw hart verandert. Jouw hart zacht maakt. Dat is het hele punt. We hebben allemaal een stenen hart van nature, waar de wet van God niet op geschreven kan worden. Dus we kunnen het zelf heel hard proberen om die wet van God allemaal uit ons hoofd te leren en daarna te leven en het op ons hart te schrijven. Krijg je een hele hoop religie en een hele hoop gedoe. Krijg je een hele hoop aan de buitenkant fatsoenlijk gedrag en zo. En mensen lijken dan van buiten heel religieus en beantwoorden het aan de wetten van God. Maar als je het zelf probeert te schrijven op die stenen, dan wordt het allemaal onleesbaar. Dan ga je het karakter van God niet dragen. Dat lukt niet. Wij kunnen alleen goede grond worden. We kunnen alleen een zacht hart krijgen. Als Gods geest in ons komt en dat hart zacht gaat maken. En die grond vruchtbaar gaat maken. Daarom hebben we Gods geest zo hard nodig. Dus nodig Gods geest uit in je leven. En beweeg mee met wat hij wil doen in je leven. Dan gaat hij jouw hart tot een vruchtbare bodem maken. En dan gaan die zaden van Gods woord, van Gods Torah in jouw hart landen. En dan gaan ze opgroeien en vrucht dragen. Het kan niet anders. Het zijn Gods goede zaden. Nou, ik denk dat ik hier genoeg over gezegd heb. Laten we bidden dat God ons hart vruchtbaar maakt. Ja, Hemelse Vader, we willen vanmorgen bij u komen. En we willen u vragen of u ons een zacht hart wil geven. Of u alle rebellie uit ons hart en leven wil verwijderen. Alle weerstand tegen uw bedoelingen, uw wetten, uw goede woorden. We willen u bidden of u ons een zacht en warm hart wil geven, wat van binnenuit verlangt naar uw bedoelingen. En we willen u uitnodigen, Jezus, om in ons hart te komen leven, zodat u ook zichtbaar wordt in ons hart. Zodat we van binnenuit naar uw bedoelingen gaan leven. Wilt u geven dat we zichtbare letters van u mogen zijn? Zichtbare brieven, niet geschreven met inkt, maar geschreven op de vlezen tafels van ons hart. Geeft u, Heer, dat uw bedoelingen in ons leven zichtbaar te lezen mogen zijn voor iedereen die ons tegenkomt. Geef dat we mogen veranderen en vrucht mogen dragen. Ja, laat uw woorden diep in ons hart inzinken. En wilt u ons de verandering geven die nodig is. Zodat we ook staande kunnen blijven in de tijden die komen gaan. Dat bidden we u in de naam van Jezus. Amen.